Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Eerder in deze serie...
Wat hadden we moeten doen? Wat hadden we kunnen doen?
Na afloop zeiden ze ook van, oh echt bedankt. En toen dacht ik, ja bedankt. Ik voelde me een beetje opgelaten door toen ze dat zeiden.
De een wil niet op praten en de ander heeft zoiets van, ja niemand vraagt er meer naar.
Wat?
Ja.
Wat?
Wel zijn deze meisjes mis geweest in Roemenië in de jaren 90. Toen
maar
nog wacht, geen
jouw neef is vermist geweest.
Ja, dat klopt ja.
Wat? Dit is Open Eind, een podcast van AD Amersfoortse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 5, Hard Bewijs. Hè?
Ja. Ja. Vind je dat raar dat ik dat zeg? Je reageert een beetje verbaasd.
Nou ja, ik vind het wel raar dat ik hier nu pas achter kom.
Ja, dat kan ik ook wel weer een beetje voorstellen.
We zijn nu echt al een hele tijd bezig met vermissingszaken. En je hebt dus zelf gewoon een vermissingszaak in je familie.
Ja, eigenlijk wel ja. Dat klopt. Het is al lang geleden, wat ik al zei, in de jaren 90.
Maar je bent dus zelf... Je bent zelf ook een achterblijver.
Ja. Dat kan ik niet ontkennen.
Ik deed er misschien een beetje lacherig over, maar toen ik ophing was ik echt even met stomheid geslagen. Sinds onze allereerste kennismaking ben ik al gegrepen door Iris' fascinatie met deze zaak en haar ongemak rond alle onbeantwoorde vragen. Maar waar die drive vandaan komt, bij die vraag blijf ik nog altijd hangen. Ik heb het haar een paar keer gevraagd en telkens begint ze dan over een voorbeeld dat sowieso heftig was, maar dat de lading zeker niet dekt. Ze vertelt dan dat ze ooit haar zusje Eva, de tweelingzus van Rian, op Koninginnedag voor een paar uur is kwijtgeraakt in het Vondelpark in Amsterdam. Supereng natuurlijk. Mijn zusje is ook ooit voor een paar uur kwijt geweest. Maar volgens mij hebben de meeste mensen wel zo'n verhaal. Hoe kan je dat nou relateren aan zo'n langdurige vermissingszaak? En nu, 3 maanden later, vertelt ze me dit.
Op die herdenking van Willem gezongen.
Haar achterneef is vermist geweest.
Maar ook, dus jouw neef?
Achterneef?
Neef, ja. Achterneef. In mijn familie is dat allemaal hetzelfde.
Ja, Willem is mijn achterneef. Zijn moeder is een nicht van mijn vader. Dus daarmee is hij een achterneef van mij.
Ja.
Ja. En nou ja, we studeerden in dezelfde stad. In Nijmegen. En toen ik daar studeerde, niet dat ik nou superveel contact met hem had, maar ik ben wel eens bij hem op de gang geweest van zijn studentenhuis. Ik herinner me nog dat we een keertje samen gekookt hebben met Antilliaanse vrienden van hem.
We zitten in de rode Renault Twingo van Iris op weg naar een interview. En naar aanleiding van ons telefoongesprek van pas, heb ik al een paar keer proberen te vragen naar Willem. Meestal wuift dus het onderwerp dan een beetje weg, als iets dat heel ver van daar af staat en al helemaal niks te maken heeft met deze podcast. Maar nu we zo naast elkaar in de auto zitten, begint zij er opeens zelf over.
Maar hij was, laat ik zeggen, hij was wel heel erg autonoom. Hij was super autonoom. En hij was ook in zijn motoriek een beetje onhandig, zeg maar. Een beetje lijzig en lang en een beetje onhandig motoriek. En ik herinner me ook altijd nog, wat ik altijd heel apart vond, dat hij nooit sokken droeg. Zomers, winters, hij had altijd blote voeten in zijn schoenen.
Okay.
Dat herinner ik me ook heel erg aan Willem. Hij ging heel erg zijn eigen gang altijd. Ik vond hem ook altijd wel een beetje ongrijpbaar of zo.
Oh, ja.
Hij trok zich gewoon van niemand wat aan en Zo is zij ook op vakantie gegaan naar Roemenië, rugzak mee. Verder volgens mij redelijk onvoorbereid.
Voor iemand die heel ver van haar af stond, wees ze er wel heel veel over te vertellen.
Heel maatschappelijk geïnteresseerd en politiek geïnteresseerd. Willem had een enorme bos donkere krullen, van een hele dikke krullenbos had hij. En dan schoor zijn moeder met de tondeuse zijn haar kort.
Ja, ik vind het toch bijzonder dat, ja, dat je dit verhaal gewoon in je familie hebt zitten. Ja, ik vraag me toch af waarom, als je het hebt over de vermissing van Willem, de vermissing van je achterneef,
ja,
dan zeg je, ja, ik ben niet echt een achterblijver, nee, ik heb het niet zo ervaren. Hoe komt dat?
Nou, omdat ik daar toch wel wat verder van af stond, hoor. Nogmaals, ja, weet je, ik ken hem natuurlijk goed en we hebben wel eens met de familie samen carnaval gevierd in Zuid-Limburg. Daar was hij bij. Maar ik had niet, moet ik dat nou zeggen, niet een diepere band of zo met hem. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat...
Nee, maar je zegt toch dat je... Ik geloof niet dat dit de hele waarheid is. Hoe kan het dat de Iris die ik ken, de doortassende journalist die zo graag de vermissing van Hanno van Meel zou willen oplossen, zo anders omgaat met de vermissing van haar achterneef Willem, omdat ze geen diepere band met hem had? Het lijkt bijna alsof die betrokkenheid bij Hanno groter is dan bij haar familie.
Ja. En hoe oud was hij toen hij op vakantie ging?
Ja, ik weet dat niet meer precies. Dan zou ik na moeten kijken en moeten vragen. Maar volgens mij was hij... Ik denk een jaar of 5, 26. Dat ja, vermoed ik.
En ja, je hebt me dus gebeld.
Op mijn 21ste verhuisde ik van Tilburg, waar ik net de Academie voor Journalistiek had gedaan, naar Nijmegen om cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis te gaan studeren. Willem woonde daar ook. En ik herinner me vaag dat hij ooit heeft overnacht op mijn studentenkamer in Tilburg, toen hij een feest had en ik zelf dat weekend waarschijnlijk bij mijn ouders was. Zo gaat dat als je studeert. Dan ben je weer eens hier, dan ben je weer eens daar. En zo was ik zelf ook. 40% met mijn hoofd bij de studie en daarnaast druk met mijn sociale leven. En toen, op een ochtend, het was augustus 93, hoorde ik het. Hoogstwaarschijnlijk via mijn vader. Willem was weg. Hij was niet teruggekeerd van zijn liftvakantie richting Barcelona, waar hij een vriend op ging zoeken. Ik nam de boodschap in het begin voor kennisgeving aan. Maar in de weken die volgden hoorde ik via mijn ouders steeds meer hoe Willems bezorgde moeder en zijn stiefvader helemaal in de greep waren van zijn vermissing. Ik zelf was vooral heel erg nieuwsgierig naar wat er gebeurd kon zijn.
Dus jouw neef?
Achterneef.
Achterneef,
ja?
Die je goed kende. Je kende zijn familie goed.
Ja.
En hij is naar Roemenië gegaan.
Ja.
En is niet teruggekomen van die reis.
Ja.
Dus jij bent ook een achterblijver.
Nou, ik zou mezelf niet echt willen kwalificeren als achterblijver. Daar staat het nou net weer iets te ver van mij af. Maar in die tijd dat het allemaal nog heel erg onduidelijk was, voelde ik dat misschien emotioneel niet zo. Maar ik leefde wel erg mee ook. Dat mijn vader er best wel bij betrokken was. En ik ja, ook wel heel nieuwsgierig was van, ja, wat is hier nou aan de hand? Maar
wat was daar aan de hand? Willem, een oplettende jongen die in alles wat hij deed zijn hart volgde, kwam na weken vakantie niet op de afgesproken dag opdagen op zijn werk. En let wel, dit is begin jaren 90. Dus even een appje sturen, dat kon nog niet.
En ik denk, misschien heeft hij wel een meisje leren kennen, daardoor een keer te laat. Of bij wijze van spreken druiven plukken in Frankrijk. Maar het was niks voor Willem om niet op tijd thuis te zijn.
Dit vertelde zijn moeder Jopie destijds in een interview.
Maar Gerard die zei van, ach, wees toch maar niet zo ongerust. Want Willem die loopt niet in 7 sloten tegelijk. Want Willem was ook inderdaad altijd heel voorzichtig. Maar ik zei, ja, Willem heeft maar 1 sloot nodig om in te lopen.
Hoe meer Iris vertelt over Willems vermissing, hoe vaker ik moet terugdenken aan het gesprek dat ik met haar voerde bij de piramide van Austerlitz. Weet je nog, dat gesprek waarin ik haar vroeg waarom ze zo graag verder wilde met deze podcast en het verhaal van Hanno? We waren toen allebei een beetje geïrriteerd.
Want je zegt, ik wil het weten. En als ook al zeggen achterblijvers, wij willen het niet. Ik wil het wel weten. Maar het gaat in principe niet om jou, toch?
Nee, het gaat helemaal niet om mij.
Dus als ik,
maar jij vraagt wat mij drijft.
Ja, maar...
Dus ja, dat is wat mij dreigt.
Maar als anderen dit horen, als mensen dit horen, dan denken ze wel van ja, hallo. Je moet wel respect hebben voor de familie.
Zeker.
Dus dat bedoel ik.
Maar nu ik weet van Willem, hoor ik iets anders in haar stem. Alsof ze geraakt wordt en gefrustreerd is. En nu lijken ook een aantal opmerkingen die ze eerder maakte niet meer zo willekeurig als ik toen dacht.
Maar in veel vermissingszaken is er bijvoorbeeld een vermoeden van een misdrijf.
Ja.
Of zijn het dus bijvoorbeeld de studenten die in het buitenland vermist raken.
Mm-hmm.
Weet je, vaak bij een verdwijning dan denk je van, oh ja, maar diegene die zat half in de criminaliteit. Of oh ja, maar ja, dat is iemand die ging in zijn eentje een wereldreis maken. Ja, die is misschien van een berg.
Zou deze zoektocht naar Hanno dan ook gaan over haar eigen open eind? In het gesprek met Sikko's ouders viel het me namelijk ook al op dat Iris beter dan ik leek aan te voelen waar ze het over hadden.
Ja, ik zou zo graag nou iets willen zeggen, iets fijns, maar ik val ik ook stil. Ik heb gewoon eventjes geen woorden.
Alle begrip hoor.
Weet je, toen we het voorgesprekje hadden, toen probeerde ik uit te leggen van, nou ja, wat is dan wat we aan het maken zijn? Wat is dan de podcast? Maar misschien is dat eigenlijk gewoon wel dit. Dat mensen niet doorhebben wat het allemaal teweeg brengt.
En ook in het gesprek met de sociaal psycholoog hoor ik nu de achterblijver in haar.
Voor achterblijvers die denken van ja, hallo, jullie weten allemaal, je kent hem niet, je weet het helemaal niet. En je gaat nu ons confronteren met allemaal dingen die voor ons heel naar en pijnlijk zijn. Hebben we dan daar geen besef van als we zoiets doen? Of als we...
Is dit proces, het willen maken van deze podcast, dan ook een manier voor Iris om de controle terug te nemen? Nu, zo'n 30 jaar na de vermissing van Willem?
En als je nu terugkijkt op jouw reactie van toen.
Ja?
Wat denk je daar dan over?
Nou, bedoel je dat ik misschien iets empathischer had moeten zijn?
Ik bedoelde helemaal niks
meer. Nee, dat snap ik. Dat snap ik hoor. Ja. Ja, als ik nu we natuurlijk verder zijn met deze podcast en nou ja, ook hoor van andere achterblijvers en van slachtofferhulp over hoe mensen reageren en ook niet reageren. Ja, dan denk ik wel, misschien had ik er nog wat vaker naar kunnen informeren of zo. Maar aan de andere kant heb ik wel ook het gevoel dat het wel heel betekenisvol is geweest. Ook voor zijn moeder. Dat ik bijvoorbeeld op die herdenkingsdienst heb gezongen. Dat was wel iets wat zij heel fijn vonden. Wat ik ook echt wel graag wilde doen. Dus op die manier was ik ook wel indirect via mijn ouders mijn betrokkenheid er wel ook heb laten zien.
Ik bedoel helemaal niet te zeggen dat je niet betrokken was.
Nee,
zo,
nee, maar... dit is ook maar het feit dat ik daarop inga zegt misschien meer over mezelf. Dat ik nu mezelf die vragen stel. En dat ik denk van oh jee, maar...
Ik wilde daar ook helemaal niks suggereren over haar reactie toendertijd. Maar het druist gewoon zo in tegen hoe ik haar de afgelopen maanden heb leren kennen. Vasthoudend en super betrokken. Dus wat ik nu denk, is dat ze als jonge twintiger gewoon weinig ruimte had om echt stil te staan bij het drama in haar familie.
Hoe denk jij terug aan Willem?
Willem deed eigenlijk waar hij gelukkig mee was. Dus de meeste mensen vonden hem misschien een beetje een vreemde jongen. Maar hij was een jongen die eigenlijk deed... Dus niet wat de maatschappij eigenlijk van ons allemaal verwacht.
Zo omschreef een goede vriend van Willem in hetzelfde interview als je net zijn moeder hoorde. Op 28 september 1993 staat bij haar onverwacht politie op de stoep na 6 weken van pure zenuwen. Agenten reppen van een telexbericht uit Roemenië over een gevonden rugzak onderaan een berg die overduidelijk van Willem is. Het politiebezoek leidt direct tot nieuwe stress. Willem zou toch naar Barcelona gaan? Hoe kwam hij in Roemenië? Is er geen vergissing gemaakt met die rugzak? Willems moeder hield in die tijd ook een dagboek bij.
Busteni, de plaats waar Willem misschien was voor hij aan de bergwandeling begon en waar ik nu ben. Willem heeft me nooit met bril gezien, dus die moet af. Het kan heel goed dat Willem hier rondloopt. Hij zal me anders niet herkennen. De ontmoeting zal heel onverwacht zijn. Willem weet niet dat ik hier ben.
Dit dagboekfragment staat in het boek dat Willems stiefvader schreef over de zoektocht in Roemenië, Wachten went nooit. En wat je nu gaat horen, komt ook uit dat boek.
De volgende dag horen we van de ambassade in Boekarest dat zij alles te horen krijgen over wat er met Nederlanders in Roemenië gebeurt. Zij weten niets over Willem. Juichend ren ik naar buiten en roep dat het niet waar is. Willem leeft!
De stiefvader van Willem beschrijft in zijn boek dat hij in Roemenië een gesprek had met de vinder van de rugzak.
Hij zag een rugzak liggen. Het frame om een steen en de rugzak tegen de steen aan. Beneden zag hij een bal. Die heeft hij gepakt. Tijdens het pakken van de bal zag hij ook iets lager, een schedel liggen. Hij is naar beneden gegaan, naar de politie. Daar werkt ook een collega bergbeklimmer. De politie heeft 2 of 3 dagen later de rugzak en de schedel geborgen. We kregen een foto te zien van de schedel en 2 bergbeklimmers. Ze stonden er triomfantelijk op, met de schedel aan hun voeten. Luguber. Afschuwelijk.
Toen Willems moeder de botresten voor het eerst op foto's zag, werd het haar allemaal te veel.
Is dit de schedel van Willem op het schaaltje? Net zo'n schaaltje dat ik altijd gebruik om vlees of vleeswaren op te leggen. Hoe doe ik dat vanavond met eten? Ik gruw van mijn leven. In deze film wil ik niet meer meespelen. Nou, zo'n film zal ik nooit kijken. Dit is nu mijn leven. Ik ben moe, zo vreselijk moe. Mijn hart, gedachten en geest zijn doortrokken van Willem.
Dus wat je hier ziet, zie je ook gewoon... We zijn in het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. En we praten met Charissa van Koten. Zij is DNA-verwantschapsdeskundige en houdt zich bezig met de identificatie van lichamen.
Maar als je een vermissing hebt van iemand waar geen lichaam van is gevonden, wat kunnen jullie dan betekenen?
Nou, we kunnen in ieder geval wel het profiel opmaken van de vermiste persoon. Daarvoor hebben we dan of iets van gebruiksvoorwerpen nodig, of misschien een melktandje of zo, die nog van iemand beschikbaar is. Of van familieleden van de vermiste. Dan maken we profielen op en die kunnen we opnemen in een databank. We hebben een aparte DNA-databank voor vermiste personen.
Waar dus na het vinden van dat stukje schedel moest ook van mijn achterneef zo'n DNA-profiel worden gemaakt om tot een match te kunnen komen. Destijds gebeurde dat nog in Münster. Voor het DNA-profiel leverde Willems moeder wat haarstoppeltjes aan die ze nog terugvond in de tondeuze.
Waar dus dat soort profielen worden opgenomen, maar ook als er ergens op een bepaalde plaats een onbekende dode wordt aangetroffen. Die worden daar ook mee vergeleken. Dus ook als er geen vermoeden bestaat van wie kan het zijn, dan gaan die daarin. Dus dat is wel belangrijk, ook al heb je op dit moment geen lichaam, dat je dat profiel opneemt van die vermiste. Dat als in de toekomst ergens wat wordt aangetroffen, dat je die link kan maken. Dus dat kan binnen Nederland. Maar je kan ook, er vindt ook uitwisseling plaats met buitenland. Want ja, iedereen weet zeker in de grensgebieden, met ene voet sta je in Nederland en met je andere voet in Duitsland of in België.
Of Roemenië dus. En die databank voor vermiste personen waar Charissa het hier over heeft, is het punt waar de verhalen van Willem, Sikko en Hanno samenkomen. Als opgeslagen DNA-profielen, getallenreeksjes in een databank.
En hoe lang bewaren jullie zo'n profiel?
Ja, dat is verschillend. Kijk, als er een identificatie plaatsvindt, dan gaan de profielen eruit. En eigenlijk de anderen blijven daar heel lang in bewaard.
En aan de andere kant zitten de kantoren waar de mensen dan dingen kunnen uitwerken, achter de computer.
Ja, dat had ik gezien.
Dan lopen we zo een stukje verder en dan komen we eigenlijk naar het DNA-labgedeelte. Hierin zitten de DNA-extracten opgeslagen. Zoals wij sporen vinden, maar ook van de tandenborstel. Dan gebruik ik een klein beetje om het profiel op te stellen en een klein beetje blijft bewaard voor als er in de toekomst is aanvullend onderzoek nodig is. En dat wordt hier in de min 80 in deze grote... koelkast bewaard. Ja.
Maar zit dat dan in een soort reageerbuisjes met vloeistof waar dan iets in zit? Moet ik me dat zo voorstellen?
Ja, moet je zo voorstellen. Maar het zijn echt hele kleine reageerbuisjes.
Hier ligt dan in deze koelcellen DNA-materiaal bewaard van alle vermiste personen.
Komt eigenlijk wel op neer, ja.
Dit zijn een soort stalen kasten met daarop stalen koelkasten met temperatuur die erop staat min 81,5, min 80,9. Dat soort dingen. Eigenlijk een hele klinische ruimte, wat natuurlijk ook super logisch is. Want dat is het natuurlijk uiteindelijk in de kern. Als je het helemaal afpelt, letterlijk eigenlijk, ja, dan kom je hierbij uit. En als je weer helemaal uitzoomt,
dan kom je bij de, nou ja, bij de hele achtergrond van een vermissingszaak. Maar het gaat wel allemaal om hetzelfde. Dat vind ik toch wel heel bijzonder.
Ook de vrouw van Hanno schreef hierover.
Je kunt je geen voorstelling maken van waar je in belandt als je partner vermist is. Wanneer forensische opsporing met de koffer door je huis loopt om DNA te verzamelen, komen programma's als CSI heel dichtbij.
Hoe werkt dat dan om een match te verkrijgen met iemand die in het buitenland is gevonden?
Er zijn verschillende manieren voor. Soms krijgen we wel eens echt een specifiek verzoek vanuit het buitenland. Omdat daar iemand is aangetroffen en ze hebben misschien door kleding of door wat iemand bij zich heeft gezien van nou, dat kan hier om een Nederlander gaan. Dan vragen ze specifiek van goh, kunnen jullie een vergelijking uitvoeren? Dit is het profiel van de onbekende doden. Mm-hmm. In sommige gevallen is dat niet zo duidelijk. En er is ook een databank van Interpol die speciaal is ingericht voor onbekende doden, waar buitenlandse lab hun profielen naartoe kunnen sturen. En dat doen wij standaard eigenlijk vanuit Nederland ook. Dus dan kan die link daar gemaakt worden.
En maakt dat dan per land nog verschil? Zijn er landen waarbij dat makkelijker gaat en bij landen waar dat lastiger gaat?
Sommige landen zijn er actiever in dan andere landen, ja.
En in het geval van Willem, verre van actief. En dat is nog een understatement. Want het duurde bijna 2 jaar voordat de Roemeense autoriteiten toestemming gaven om op basis van de gevonden schedelresten een DNA-profiel te laten maken.
Uitslag van het DNA, juni 1995. Willem is dood. We hebben nu een DNA-rapport. Het meeste dat erin staat kunnen we niet begrijpen. Maar wat ze nu zeker weten is dat Willem dood is. Dat staat erin en dat geeft een stuk rust. Ik hoef niet meer te zoeken. Nu weet ik het met mijn verstand.
16 jaar later besluiten ze de inmiddels in Nederland begraven schedelresten op te laten graven. Om toch maximale zekerheid te krijgen, nu de DNA-technieken zoveel beter zijn dan in de jaren 90. En dus doet het NFI in 2009 finaal onderzoek. En dan staat het uiteindelijk onomstotelijk vast. De begraven schedel is echt van mijn achterneef.
Ja, je moet soms wel een hele lange adem hebben in zaken, maar gelukkig komen die overeenkomsten wel en kunnen we dan toch namen doorgeven, ook na zoveel jaar. Ja. Ja, dat maakt wel mooi werk, denk ik. Ja, vind ik in ieder geval.
Mm-hmm. Dus uiteindelijk kunnen zaken opgelost worden?
Zeker, en ook nog maar zoveel jaar. Ja.
Nadat Didja al die weken is blijven aandringen, voelt het nu onverwacht goed om Willem een eigen plek te geven in de podcast. Hij verdient het. En zijn moeder en inmiddels overleden stiefvader ook. Want nu ik dat laadje in mijn hoofd voorzichtig heb geopend, voel ik dat het bijdraagt. Bijdraagt aan wat misschien wel de kern moet zijn van deze serie. Dat wachten nooit wendt. Willem zou het waarschijnlijk wel mooi hebben gevonden om op die manier nog een functie te krijgen. De maatschappij verbeteren, begrip kweken voor andere mensen, daar was hij wel van. Maar in mijn familie praten we hier niet echt meer over. Dus in een telefoongesprek met mijn zus Rian snij ik het onderwerp Willem voor het eerst voorzichtig aan.
Was ik toch ook wel heel nieuwsgierig naar die vermissing van Willem destijds.
Ja, oh ja, ja. En wat doe je in dat opzicht?
Nou ja, in wat dat heeft gedaan met zijn moeder, met Jopie. En hoe dat toen voor hun is geweest, want Willem is natuurlijk uiteindelijk wel gevonden. En toen hij vermist raakte, toen ben ik daar wel zijdelings ook wel een beetje bij betrokken geweest natuurlijk. Omdat we in dezelfde stad studeerden en omdat ik af en toe nog wel contact had met Willem. En ik heb nog wel eens bij hem op de studentenflat gegeten. Ja, daar voel ik dan toch wel een soort connectie ook mee. Steeds meer nu dat ik met die podcast bezig ben.
Ja, moet je dan vaak aan terugdenken?
Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ja. En ben ik ook heel benieuwd en nieuwsgierig naar hoe dat ook weer was toen en hoe dat ook weer zat.
Ik besluit om mijn moeder te bellen.
Hey, met Iris.
Hallo.
Hey, hallo.
Eindelijk, hè?
Eindelijk, hè?
Oh, druk op de verkeerde knop.
Je drukt op de verkeerde knop? Oh, dat is dan niet zo handig.
Ja, op de goede knop doe ik. Nee, ik had het net fout gedaan. Lag niet aan jouw telefoon.
Oh, gelukkig maar.
Ja, ik bel je eigenlijk een beetje half voor mijn werk en half privé. Ik ben voor mijn werk bezig met een podcast. En dat heeft ermee te maken dat er in 2014 in de buurt van Amersfoort een man vermist raakte.
Ja.
En van hem is nooit meer iets vernomen. Daar ben ik nu samen met iemand mee bezig. En nou snap je misschien wel een beetje dat ik opeens ook een beetje moest denken aan de vermissing van Willem.
Ja.
Ja, nu dat ik hier steeds meer verder mee bezig ben, denk ik van ja, ik zou toch nog best wel weer wat meer over die vermissing van Willem willen weten, ook voor de podcast.
Heb je het boek gelezen?
Ik heb het boek niet gelezen. En dus een van mijn vragen was ook, of is eigenlijk aan jou van, ja, hebben jullie dat boek? En zou je dat kunnen opsturen bijvoorbeeld?
We hebben dat boek.
Ja. Dat zou ik wel graag verder in willen verdiepen. En ik zat eigenlijk ook te denken of ik misschien zou kunnen praten met daarover.
Oh, ik denk niet dat ze dat wil.
Nee?
Nee. Hoor je het, jongen?
Nee.
Iris met praten over de zaak van Willem. Iris zegt meteen van nee.
Nee.
Ze hebben dat helemaal afgesloten. Ja. Van te over. Ik denk dat ze alleen al oversturen als als ze een telefoontje van je krijgen.
Oh, jee. Ja, nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En Jopie is natuurlijk nog weer anders, denk ik. Want omdat hij gewoon natuurlijk niet meer heel...
Hetzelfde, ja.
Is hetzelfde ook? Oh ja? Oh, dat heb ik helemaal nooit gehoord van jou.
Ja, nee, maar goed. Ja.
Mijn moeder belooft het boek over Willem naar mij op te sturen.
Nou, hier is het dan, het pakje met het boek over Willem. Ik ga het maar eens openmaken, onmiskenbaar, het handschrift van mijn vader. Dus ze hebben het uiteindelijk opgestuurd. Ik ben heel erg benieuwd naar dat boek. Maar even openmaken. Goed dichtgemaakt. Nee, ik heb dat boek echt nooit gezien. Wachten went nooit. De vermissing en opsporing van Willem Barendse. Gerard Schook. Ik zou er zo voorbij zijn gelopen zelfs. Dat dit boek gaat over mijn achterneef, dit gaat over onze familie. Wow, het ziet er echt uit als een officieel boek. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een boek. Een officieel boek, een uitgave. Echt heel raar om dat nu zo te zien. Het stond allemaal toch wel een beetje ver weg, maar als ik dit nou allemaal... Kijk, oh wacht, er zit nog een boekenlegger in. Haha, achterin allemaal. Krantenknipsels. Dus dit zal wel van BN De Stem zijn of zo. Even kijken. We kregen de schedel in een kistje opgestuurd, maar waar is zijn lichaam? Poeh. Ja. Dutch tourist missing and feared dead. Dat komt uit 9 o'clock met een heel klein fotootje. Jeetje zeg. Een heel klein fotootje van Willem. Volgens mij is dat ook de foto die op zijn rouwkaart heeft gestaan. Dit is een foto die ik wel ken. En ik denk ook het laatste beeld wat er van Willem gemaakt is. Daar zie je hem staan. Met zijn rugzak. Toch eigenlijk best wel heftig. Arme Willem. Goh, ik had niet gedacht dat dat me zo zou raken.
In de volgende aflevering.
En dan lees je boekjes over How to Disappear 5 Years.
Dus kun je iemand ooit echt kennen?
Stom dat ik hier geen moment rekening mee hield.
Bedenk maar eens hoe je dat... Bedenk zelf eens, hoe zou je zelfmoord plegen zodat niemand je vindt?
Ik voel me een hele slechte regisseur.
Ja, sorry, maar die is vrijwillig op pad.
Dit is Open Eind. Een podcast van AD Amersfoortse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen.
Mocht je meer weten over een van deze verdwijningen, mail dan naar openeind@ad.nl. Als je gewoon wil reageren op de podcast, mag dat natuurlijk ook. Mijn naam is Iris van den Boom en ik maak deze podcast samen met Ditja Kalla. Als je deze podcast nou mooi of interessant vindt, laat dan een reactie achter in de app waarin je luistert. Zo kunnen anderen de podcast makkelijker vinden. Research en productie werden gedaan door mij en Jo Lamerichs. De montage en regie was van Didja en samen schreven we het script. Art Kok componeerde de muziek en Jeppe van Kesteren deed het sounddesign en de mixage. Eindredactie door René van Heteren en Kevin Goes. Met dank aan Simone Eleveld en Karin Smolders voor jullie waardevolle tips. De ingesproken teksten die je hoorde van de vrouw van Hanno en andere mensen werden gepubliceerd op social media en hebben we laten inspreken door stemacteurs.
Ze is fotomodel voor Versace, superhacker, geheim agent voor buitenlandse mogendheden. Geen wonder dat ze de aandacht trok. Met als hoogtepunt een spraakmakend interview in Nieuwsuur.
Rian van Rijbroek is bij ons.
Maar daar viel ze genadeloos door de mand.
Want blockchain is ook gebleken dat dat op dit moment nog niet te hacken is.
En toen had ik al snel door van, nou, dit is één groot lulkoekverhaal.
Ze bleek Rian de cybercharlatan. Een paar maanden na dit debakel duikt Rian weer op. Nu als vriendin van de spraakmakende ondernemer Gerard Sanderink, eigenaar van IT-bedrijf Centric. Hoe kreeg ze dat voor elkaar?
De marionettenkoningin die dus anderen het spel laat spelen wat zij bedenkt.
Ja, want ik ben degene die altijd alles ziet. Ja, en ik moet wel uit beeld blijven, dat klopt.
Dit is In de ban van Rian, een podcast van Tubantia en het AD. Mijn naam is Angelique Kunst en ik ben onderzoeksjournalist bij Tubantia. Al jaren schrijf ik over Rian en haar geruchtmakende relatie met Sanderink. Maar hoe meer ik publiceer, hoe meer vragen ik over haar heb. Ik wil weten wie ze nou echt is.
Dat kan niet. Dat kan zij niet zijn.
Waarom doet ze wat ze doet? En hoe kan ze al jaren zoveel mensen misleiden?
Ik wist niet wat ik zag. Ik was echt met stomheid geslagen.
Is Gerard Sanderink haar laatste slachtoffer? In de ban van Rian. Te vinden op tubantia.nl, ad.nl/podcast en overal waar je podcasts vindt.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.